Goedenavond. Jezus als Heer belijden in een post-christelijk tijdperk. Daar wil ik vanavond met u over nadenken. Fijn dat u er bent. Dat we ook het woord van God mogen horen. En vanavond hopelijk de Heer Jezus beter mogen leren kennen. Of mogen leren kennen, als dat bij jou, bij u nog niet het geval is. Wie heeft er ooit gehoord van de bisschop Polycarpus? Ja, het is geen gewetensvraag. Maar het was een kerkleider in Smyrna. Smyrna, bekend van Openbaring hoofdstuk 2. En Polycarpus leefde van 69 na Christus tot 155 na Christus. Men zegt dat hij een discipel was van de apostel Johannes. Hij leefde in de tijden van het Romeinse Rijk, waar de keizers vijandig waren en agressief gekant waren tegen de christenen. Want christenen wilden niet de keizer, de Caesar, als God, als Heer erkennen, maar de christenen beleden: Jezus is Heer. Wilde je een fatsoenlijke burger van het Romeinse Rijk zijn, dan moest je de keizer, de Caesar, als God, als Heer erkennen. Maar Polycarpus weigerde dat. En zijn volgelingen, zijn gemeenteleden zagen dat hij in groot gevaar kwam. En ze zeiden: je moet geëvacueerd worden, je moet naar een veilige plaats. En na hevig aandringen vertrok hij naar een boerderij buiten Smyrna. Maar toen de Romeinen andere christenen net zo lang martelden, totdat ze de verblijfplaats van Polycarpus verraden, werd hij gevangen genomen. Een stadhouder verhoorde hem. En hij weigerde keer op keer zijn belijdenis af te zweren. Op een gegeven moment zei een stadhouder: kom, wat steekt er toch voor kwaad in om te zeggen dat de keizer Heer is? Maar hij bleef standvastig. En hij beleed: Jezus is Heer. Toen ze hem vroegen, en dat vind ik mooi: waarom ben je nou niet bereid om die belijdenis te herroepen? Je hoeft één zinnetje te herroepen en een ander zinnetje te belijden en je leven is gered. Waarom doe je dat niet? En toen zei hij het volgende: 86 jaar heb ik hem, hij bedoelt Jezus, gediend en hij heeft mij nooit enig kwaad gedaan. Hoe kan ik dan mijn koning en mijn redder lasteren? God, ik prijs me gelukkig dat ik deze dag mag beleven en dat ik onder uw martelaren mag worden gerekend en mag drinken uit de beker van Jezus Christus. Na een reeks gebeurtenissen, waaronder brand op een brandstapel, werd er uiteindelijk een beul gestuurd om Polycarpus te vermoorden. Hij bleef bij zijn belijdenis: Jezus is Heer. Dat is de oerbelijdenis van de kerk. De kerk van het Nieuwe Testament, de kerk van de eerste eeuw, had deze belijdenis: Jezus is Heer. En Paulus zegt in 1 Korinthe 12, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, ook als je vanavond hier in een heel ander tijdperk, in de 21ste eeuw, beleid: Jezus is Heer, dan is dat iets wat de Heilige Geest je geleerd heeft. Vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard. Maar de Vader in de hemel. Maar wat betekent die belijdenis nu: Jezus is Heer? We hebben dat vanavond al heel wat keer gezongen. En ik heb het nu in mijn bijdrage al een heel aantal keer gezegd. Maar wat betekent het nu? Dat is soms een probleem in de kerk, hè? Dat we dingen kennen uit ons hoofd en hardop zeggen en zingen, maar dat we eigenlijk niet goed meer weten wat het betekent. Ik wil vanavond met u een poging doen om die belijdenis even onder de loep te nemen. En ik wil eigenlijk drie dingen doen. Het is heel klassiek vanavond, een driepuntenpreek. Ik wil even kijken: Jezus als Heer verkondigd. Ten tweede wil ik iets zeggen: Jezus als Heer beleden. En als derde: Jezus als Heer gehoorzaamd. Dus Jezus als Heer verkondigd, beleden en gehoorzaamd. En we gaan daarvoor drie Bijbelgedeeltes lezen. Eerst Handelingen 11, daarna Filippenzen 2 en na Romeinen 10. Zoek het even met me op. Handelingen hoofdstuk 11, vers 19 tot 26. En daarna Filippenzen 2 en daarna Romeinen 10. Neem de moeite om met mij te lezen en te luisteren in het woord van God. Het eerste Bijbelgedeelte gaat over Jezus als Heer verkondigd. Het tweede over Jezus als Heer beleden. En het derde over Jezus als Heer gehoorzaamd. Ik heb dus even gekozen voor een thema. En daarom heb ik verschillende Bijbelgedeeltes vanavond. Handelingen 11 vanaf vers 19. Daar staat, zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door, tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren, en ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen. En een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Dat is het eerste gedeelte. Nu naar Filippenzen hoofdstuk 2. Vanaf vers 5. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dat Jezus Christus de Heere of de Heer is. En dan naar het laatste gedeelte, Romeinen 10. Vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Het gaat hier om vers 9. Als u met uw mond de Heer, de Heere, Jezus belijdt en met uw hart gelooft, dan zult u zalig worden. Deze drie gedeeltes wil ik gebruiken om die drie punten te maken. Jezus als Heer verkondigd, beleden en gehoorzaamd. Eerst Handelingen 11. Jezus als Heer verkondigd. Wat is er gebeurd? Stefanus is gestenigd. Een van de diakenen van de gemeente in Jeruzalem is op een wrede manier ter dood gebracht. En de gelovigen in Jeruzalem, die moeten vluchten. Met hun Bijbel onder hun arm, met het evangelie in hun broekzak, vertrekken ze naar allerlei plaatsen buiten Jeruzalem. Waarom? Omdat er vervolging is. Maar hun leven van die eerste christenen was zo doortrokken van de realiteit van de Heer Jezus, dat ze overal waar ze kwamen het goede nieuws verspreidden. En sommige van hen die belanden in Antiochië. Antiochië was een stad 500 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Toen een stad met 500.000 mensen. Met andere woorden, voor toen echt een wereldstad. Het was de nummer 2 stad van het Romeinse Rijk. Je had natuurlijk Rome, die stond onbetwist op nummer 1. Maar Antiochië was dan wel de 2e stad in het Romeinse Rijk. En die Joden, want het zijn Joodse gelovigen die uit Jeruzalem verdreven worden, Handelingen 7, die komen dan terecht in Antiochië. En daar staat dat ze het woord richten, vers 19, tot niemand dan tot de Joden alleen. Logisch, een Jood sprak het woord slechts tot een Jood. Het evangelie was uit de Joden en het evangelie was voor de Joden, zo dachten ze. Maar er zijn een paar onnozele broeders bij. Hun namen weten we niet. Er staat enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene. Die denken niet zo goed na. En die, misschien zijn ze onnozel, misschien zijn ze naïef. Je mag ook zeggen ze zijn vrijmoedig. En die richten het woord tot de Grieks sprekenden. Je leest het goed, tot de heidenen, tot de onbesnedenen. En er staat, het einde van vers 20, zie je dat? Ze richten tot de Grieks sprekenden het woord en de Heere Jezus verkondigden. Eigenlijk is dat in de HSV niet zo goed vertaald. Eigenlijk staat daar, en Jezus als Heer verkondigden. Dus die spreken Grieken aan in Antiochië, die paar Joodse mannen die op de vlucht zijn. En ze zeggen tegen die heidenen, die typische Romeinen die opgegroeid zijn in het Romeinse Rijk, Jezus is Heer. Jezus als Heer verkondigde. Wij weten niet wie deze mannen zijn geweest. Ik vind dat mooi. Het zijn onbekende evangelisten. Jonge discipelen. Het gaat ook niet om hun naam. Ze zijn voor ons anoniem gebleven. Zoals trouwens heel veel christenen. Evangelisten. Zendelingen. Over hen worden geen biografieën geschreven. Maar in de hemel zijn ze bekend. Ik zou gewoon willen zeggen, het zijn gewoon normale discipelen, normale christenen die op hun werk, in hun omgeving, in hun netwerk, Jezus als Heer verkondigen. Ze beginnen geen interreligieus gesprek, ze beginnen niet een soort uitgebreide discussie, maar ze verkondigen Jezus als Heer. En weet je, dat was echt gewaagd, want dit was in het hartje van het Romeinse Rijk. Want tegen een Romein te zeggen, Jezus is Heer, was schokkend. De belijdenis was, Jezus is Kyrios. Dat is het Griekse woord voor Heer. Maar Kyrios was het woord wat onlosmakelijk verbonden was met de keizer. En dan komen daar een paar van die Joden en die roepen, niet de keizer, maar Jezus is Heer. Ze verkondigen Jezus als de man die gezag heeft over hemel en aarde. Weet je wat mooi is? God zegent dit onnozele getuigenis. Weet je wat er staat? Moet je zien, vers 21. En de hand van de Heer, diezelfde Heer, was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Het is hier een groot aantal. Dat staat er 3 keer in het stukje. 2 keer in vers 24. Sorry, 1 keer in vers 24 en 26. Daar staat grote menigte. En 1 keer in vers 21 een groot aantal. Er komen hier dus echt heel veel mensen tot geloof. Nu zou je kunnen denken, dat is dus een formule. Dat moet ik op mijn werk ook doen. Moet ik in mijn straat ook doen. Ik moet bij mijn buurvrouw aankloppen en ik moet zeggen, Jezus is Heer. En dan komt het hele huis, plus de buurt daarachter en de volgende straat tot bekering. Nee, het is geen formule. Evangelisatie is niet wiskundige formules bij elkaar optellen. Het gaat ook niet allereerst om de aantallen, maar ik wil er vanavond wel wat over zeggen, want in het Bijbelgedeelte wordt het 3 keer genoemd. Lucas vraagt daar aandacht voor. Groot aantal, grote menigte. Mag je bidden voor grote aantallen? Ja? Zeker, vrijmoedig, als je maar nooit vergeet voor de enkeling te danken. Een groot aantal, wat doen die, vers 21, geloofde en bekeerde zich tot de Heere, tot de Kyrios. Ze doen 2 dingen. 1, ze geloven. Dus die eenvoudige discipelen die Jezus als Heer verkondigen, dat getuigenis, dat wordt geloofd. Dat is een actieve daad, dat wil zeggen, ze vertrouwen erop. Ze gaan het als waarheid zien. Ze leggen het geloof in de keizer als hoogste machthebber af. Dat was heel wat voor een Romein. En ze spreken uit, ze aanvaarden, ze vertrouwen erop dat Jezus Heer is. Dat betekent schepper, heerser, leider. Hij is de Almachtige. En het tweede is, ze bekeren zich. Dat hoort in de Bijbel bij elkaar, hè? Ze geloven en ze bekeren. Jezus' eerste preek was, Marcus 1 vers 15, geloof en bekeer je. Bekeer je en geloof het evangelie. Ze bekeren zich. Weet je wat ik daaruit opmaak? En ik denk jij ook als je dit leest. Het had echt effect in hun leven. Die boodschap van die discipelen landt echt in hun hart. En het brengt in hun leven ook een verandering teweeg. Ze keren zich metterdaad af van hun zondige leven en ze gaan Jezus als Heer dienen en gehoorzamen. Er is kracht van bekering in hun leven. Dat is zo mooi. Ik weet natuurlijk niet hoe jij hier vanavond precies zit. Misschien ben je opgegroeid met het evangelie. Misschien is het wel zo dat het je jaren niets gezegd heeft. Dat je in de kerk zat. En dat je dacht, het is vast voor iemand bestemd, maar niet voor mij. En het fladderde over je heen. En je ging altijd onveranderd naar huis. Totdat je diezelfde boodschap hoorde van een gekruisigde en een opgestane Heer. Die een appel deed op jouw leven en zei, kom naar mij toe. En ineens wist je het is voor mij bestemd. En je oren gingen open. En ineens zat je daar. Of misschien meer geleidelijk. Maar in ieder geval drong het tot je door. Er was een overtuiging in je hart. Dit is de waarheid. Zoals Jezus zei tegen Zacchaeus. Kom uit je boom. En misschien heeft Zacchaeus achter zich gekeken. Heeft u tegen mij? Maar toen hij door had. Het gaat om mij. Ik word bedoeld. Toen kwam hij uit zijn boom. En hij ging achter Jezus aan. En hij volgde Jezus. Dat gebeurt hier ook. Ze geloven, ze vertrouwen Jezus en ze bekeren zich. Wat is dat mooi, hè? Kan je dat nog uit je eigen leven terughalen? Dat het evangelie zo diep doordrong, dat er van binnenuit een verlangen kwam om ook echt Jezus te gaan gehoorzamen. Dat je van binnenuit wordt gemotiveerd. Ik ben op mijn 20e tot geloof gekomen. Het ging jaren, ging het inderdaad langs me heen. Maar toen ik tot bekering kwam in die tijd. Het was een proces van een half jaar. Toen heeft niemand me gedwongen. Maar het was een overtuiging. God roept mij. Dat zie je hier ook gebeuren in Antiochië. Ze gaan Jezus volgen. Want hij is Heer. Hij is gezaghebber. We moeten hem volgen. Dat verkondigen ze buiten de gemeente. Maar weet je, misschien zeg je, ja, dat moeten we inderdaad doen. We moeten dat op ons werk en in onze omgeving moeten we Jezus als Heer aan de wereld verkondigen. Maar hier gebeurt het ook in de gemeente. Want het duurt natuurlijk niet lang of in Jeruzalem krijgen ze te horen dat er heidenen tot geloof gekomen zijn. En de gemeente, de leiders in Jeruzalem zeggen, daar moet even polshoogte van genomen worden. Wat is daar gebeurd in Antiochië? Heidenen bij de gemeente. En ze sturen Barnabas, een man vol van vertroosting. En Barnabas komt in Antiochië aan. En er staat in vers 23, toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. Dat is mooi, hè? Barnabas als Jood komt daar. Hij heeft waarschijnlijk gevraagd, wat is hier gebeurd? En die heiden hebben verteld, joh, we hebben de boodschap gehoord dat Jezus Kyrios is. We hebben gehoord van het kruis, we hebben gehoord van het opstanding. We hebben gehoord van de oproep van het evangelie en we hebben gehoorzaamd. En hoewel Barnabas dat niet gewend was, dat heidenen tot geloof kwamen, wordt hij toch blij. Er staat, werd hij verblijd. Weet je waarom? Hij zag de genade van God. Wanneer zie je de genade van God in iemands leven? Als iemand gelooft en als iemand zich bekeert. dan zie je de genade van God. En hij werd ontzettend blij. Ik vroeg je net, kan je dat nog uit je eigen leven terughalen? Dat je tot geloof en bekering kwam. Ik zou je nu willen vragen, ken je ook situaties dat je het ziet dat het bij anderen gebeurt? Bij een broer of zus of bij misschien wel bij je kinderen. Dat je echt een verandering merkt. Dan kan je wel met Barnabas praten. Zeg, ik zag de genade van God en ik werd blij. Dat is de eerste reactie van Barnabas. En weet je wat zijn tweede reactie is? En hij zegt, vers 23. En hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Dus, wat zegt hij? Het is de genade van God dat jullie tot geloof gekomen zijn. Geloof en bekering. Maar nu is mijn boodschap, blijf ook bij de Heer. Blijf bij Kyrios Jezus, blijf hem volgen. Dat is zo, hè? Tot de Heer Jezus komen is één. Bij hem blijven is twee. Uiteindelijk worden ze in Antiochië, zegt vers 26, de discipelen worden voor het eerst in Antiochië christenen genoemd. Waarom denk je dat het was? Waarom hebben ze op een gegeven moment in Antiochië gezegd, die discipelen, Joodse term, volgelingen, we gaan ze christenen noemen? Ik denk dat het was omdat in hun leven het duidelijk was dat ze Christus als Heer volgden. De Heer Jezus werd in hun leven zichtbaar. Jezus als Heer verkondigd. 2. Filippenzen 2. Iemand kan hier vanavond zitten en goed meeluisteren. Maar misschien ook denken, maar oké, ik heb gezien in Antiochië werd Jezus als Heer verkondigd, maar wat betekent dat nu, dat Jezus Heer is? Want wij zeggen dat wel zo snel, Jezus is Heer, maar wat betekent dat? Nou, eerst even het woord kurios, dat zei ik net, dat is het Griekse woord voor Heer. Dat betekent letterlijk, volgens het Griekse woordenboek, heerser of beheerder. Dat is degene die de leiding heeft, die het gezag heeft, of meester of eigenaar. Dat is degene die het bezit heeft. Dat betekent het woord kurios. Macht of gezag en anderzijds bezit. Het Grieks kent ook een ander woordje, dat is wel interessant. Dat is niet het woord kurios, maar het woord despoot. Dat kennen wij in het Nederlands ook nog. Despoot betekent iemand die met willekeur gezag uitoefent. Iemand die dat doet zonder dat het gezag hem van bovenhand gegeven is. Een kurios was iemand die het gezag van hogerhand gekregen had. Dat is interessant, dat geldt dus van Jezus. Hij heeft het gezag van hogerhand gekregen. Dat betekende gewoon het woordje kurios in het Grieks. Dus als een Romein het woordje kurios hoorde, dat gaf hij aan de keizer, dan bedoelde hij ten diepste heerser, beheerder, meester of eigenaar. In de Septuaginta, dat is het Griekse Oude Testament, is kurios de naam voor de Heere God. In het Hebreeuws, het Oude Testament, dus de originele taal, is natuurlijk het woord Here, is het oorspronkelijke woord Yahweh. Maar als je het Oude Testament naar het Grieks vertaalt, de Septuaginta, dan zie je dat dat woord Here in onze taal, het woord Yahweh oorspronkelijk, vertaald wordt als Kyrios. Met andere woorden, die naam werd gegeven aan God. Aan de Here. Aan de Vader, zou je kunnen zeggen. En in het Nieuwe Testament zie je dat de naam kurios gebruikt wordt voor de Heer Jezus. Als je dus goed luistert, zeg je, aha, dus eigenlijk claimt het Nieuwe Testament dat Jezus God is. Want in het Oude Testament wordt die naam aan de Here gegeven. En in het Nieuwe Testament zie je dat diezelfde naam, Kyrios, op Jezus wordt geplakt. Dat klopt. De claim van het Nieuwe Testament is dat Jezus God is. Ik geef je even een voorbeeldje, om daar een beetje gevoel bij te krijgen. Wie is dit? Saulus. Onderweg naar Damascus. Je kent het verhaal. Hij ziet een fel licht. Hij valt van zijn paard. Hij ligt op de grond. Wat denk je dat Saulus, de Jood, dacht? Wat denk je? Dat het God was. Saulus was helemaal bekend natuurlijk met de Torah, met de Bijbel. Weet je wat hij dacht? Tenminste, dat denk ik hoor. Hij moet waarschijnlijk gedacht hebben, dit is wat Mozes heeft meegemaakt. En wat Abraham heeft meegemaakt. Wat Ezekiel heeft meegemaakt. Wat Jesaja heeft meegemaakt. Wat Jeremia heeft meegemaakt. God verschijnt aan hen. En Paulus ligt op de grond, Saulus moet ik zeggen. En hij vraagt, dat blijkt ook hè, wie bent u Heer? Wie bent u? Yahweh, zou je kunnen zeggen. Misschien heeft hij dat wel geroepen. Wie bent u, Heer? En weet je wat het antwoord was? Ik ben... En waarschijnlijk heeft hij toen gedacht, zie je wel? Ik ben, Exodus 3, de naam van God. Ik ben die ik ben. En toen hoorde hij, ik ben Jezus. Toen viel het kwartje. De ik ben, de naam van God, de naam Kyrios in het Grieks of Yahweh, wordt gegeven aan Jezus, de man die ik nota bene vervolg. Jezus is God. Dat is de hele claim van het evangelie. En waarschijnlijk heeft hij ter plekke in een split second beseft, die boodschap die die discipelen uitdragen, die christenen, is waar. God heeft zich geopenbaard in de mens Jezus en de ik ben noemt zichzelf Jezus. En weet je wat zijn tweede vraag is die er direct op volgt? Hou je vast. Zijn tweede vraag die hier direct op volgt, nadat dat inzicht is geland is, wat wilt u dat ik doen zal? Met andere woorden, volg je dat? Als Jezus dan Kyrios is, als Jezus Heer is, dan moet hij ook gehoorzaamd worden. Dat betekent dat, dan moet ik mijn leven uitleveren. Dan gaan mijn plannen overboord, dan wordt Jezus de Heer van mijn leven en dan ga ik hem volgen. Wat wilt u dat ik doen zal? Dus Jezus belijden als Heer is niet een soort fancy belijdenis die je ergens in de kantlijn van je leven doet. Die zegt, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Maar echt een ontmoeting hebben met de Heer Jezus en hem zien voor wie hij is, namelijk dat hij God is, betekent, ik ga hem ook volgen. Ik ga hem gehoorzamen. Wat wilt u dat ik doen zal? Je zit goed te luisteren, supermooi. Misschien denk je, maar wie heeft Jezus deze macht gegeven? Hoezo kan Jezus aan hem verschijnen en de naam van Yahweh noemen? Dat is nogal een claim. Dat kan hij omdat hij God is, van eeuwigheid af. Ongeschapen is hij, hij was er altijd en hij is God. Dat is de eerste reden, maar er is ook een tweede reden. Dit expliciete gezag heeft Jezus gekregen. Daar gaat Filippenzen 2 over. Daarom heb ik dat gelezen. Wat is er dan gebeurd? Je kent het. Jezus was in de hemel. Ik heb even een prachtig plaatje. Dit is een grote V. Misschien is Filippenzen 2 wel een van de mooiste gedeelten uit het Nieuwe Testament die de beweging van de Heer Jezus beschrijft. Jezus was linksbovend. Voor de incarnatie, voor zijn menswording, was hij in de hemel bij God de Vader. Heb je er wel eens over nagedacht hoe het voor Jezus was voor zijn menswording? Je zou kunnen zeggen, tot het jaar nul. En 9 maanden daarvoor. Hoe was het voor de Heer Jezus? Hij had geen lichaam. Hij was in de hemel bij de Vader en hij was het centrum van de aanbidding. Niemand in de hemel twijfelde aan het feit dat Jezus alle eer en alle aanbidding waard was. Alle engelen aanbaden hem. Dag in, dag uit was hij het centrum van de aanbidding. Wat heeft Jezus gedaan? Jezus is naar beneden gekomen. Hij is mens geworden. Hij heeft zijn hemelse positie niet geclaimd, maar is naar de aarde gekomen. Zie je dat? Dat is nummertje 1. God werd mens. En nummertje 2 is, hij ging op aarde leven. Filippenzen 2 zegt, hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Jezus werd mens, hij werd baby, een Joodse baby, in een kribbe gelegd, afhankelijk van een moeder, in een kwetsbaar leven. Er werd op hem gejaagd door Herodes. En toen hij een volwassen man was, 30 jaar, ging hij rond. En Filippenzen 2 vers 7 zegt, hij leefde als een slaaf. Hoe kwam dat? Jezus was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En wat zegt vers 8 van Filippenzen 2? Dat is nummertje 3. Helemaal onderaan in de V, in een gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Ik heb altijd gedacht dat Jezus vernederd is. Dat is natuurlijk ook waar. Jezus is door heel veel mensen vernederd. Denk aan de Romeinen die hem bespot hebben. Maar de essentie van zijn offer is dat hij zichzelf heeft vernederd. Tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Je moet hier even over nadenken. In de hemelse heerlijkheid, het centrum van de aanbidding, naar de aarde, hangend uiteindelijk 33 jaar later aan een vloekhout. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Vrijwillig, doelbewust. Jezus was geen martelaar. Hij koos er zelf voor om naar het kruis te gaan. Als je hier vanavond zit, tussen twee haakjes, en gelooft dat je vergeven bent, heb je dat voor 100% aan die daad te danken. Als deze linkerpoot van de vee een fabeltje was, dan ben je een van de zieligste mensen ter wereld. Je gelooft namelijk in een sprookje. Maar als dit echt waar is, dat God mens is geworden en uiteindelijk zich heeft laten spijkeren aan een kruis en daar een vervloekte dood is gestorven, dan kan je zeker weten, hij is mijn dood gestorven. Oké, dat is wat Jezus gedaan heeft. En weet je wat er toen gebeurd is? Als je Filippenzen 2 hebt, moet je echt even met me meelezen. Er staat aan het einde van vers 8, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Punt. Dat heeft Jezus gedaan. Vers 6 tot en met 8. Daar is Jezus het onderwerp. Jezus heeft ervoor gekozen om mens te worden. Jezus heeft zichzelf vernederd. Als een slaaf geleefd. Jezus is gehoorzaam geworden tot de dood. Tot de kruisdood. Punt. Een daad van Jezus overgave. Maar toen. Let op. Let op. Toen heeft de Vader iets gedaan. Vers 9. Daarom. Nu wordt het onderwerp God. Daarom heeft God. De Vader heeft zijn Zoon gezien dat hij de hemel verliet. De Vader heeft gezien dat Jezus werd bespot. Dat hij de voeten waste, dat hij de minste was. De Vader heeft gezien dat Jezus in Gethsemane worstelde en zijn leven overgaf. En zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Vader heeft gezien dat Jezus zei, zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft niet drinken. De Vader heeft gezien hoe hij zijn handen uitspreidde. En toen hij zei, het is volbracht, mijn tijden zijn in uw hand. Dat heeft de Vader gezien. En toen dacht de Vader, nu is het mijn beurt. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Zie je dat vers 9? Dat betekent verhoogd. Jezus is opgestaan, puntje 4. He rose from the dead, staat hier. Hij, puntje 5, hij werd naar de hemel begeleid, de hemelvaart. Hij ging daar de poorten door, de engelen hebben hem opgewacht. Ze hebben de poorten van de hemel open gedaan en ze hebben Jezus als held binnengehaald. Als de overwinnaar die is opgestaan. En hij is, puntje 6, gaan zitten aan Gods rechterhand. Dat betekent de allerhoogste plaats. De hand van Gods bestuur, de hand van Gods macht. En toen is er nog iets gebeurd. Heeft God hem een naam geschonken? Saulus kreeg de naam Paulus. Jacob kreeg de naam Israël. Abraham werd Abraham. Goed je naam en een feiten geleerd. Heel goed. Maar Jezus kreeg ook een naam. Hij heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel, dat zijn de gelovigen in de hemel. En die op de aarde, dat zijn de nog levende mensen, zoals wij, gelovigen en ongelovigen. En die onder de aarde zijn, dat zijn de gestorven ongelovigen. Dan heb je alle mensen die ooit geleefd hebben en leven en wellicht nog zullen leven. In de hemel, de gelovigen die gestorven zijn. Op de aarde, alle levende mensen. Onder de aarde, de gestorven ongelovigen. Al die mensen, die gaan op één moment, dat moment is dichtbij, die persoon die dit gedaan heeft, Jezus, erkennen. Ze gaan hun knie buigen en ze gaan met hun tong belijden. En wat gaan ze dan belijden? Vers 11. Dat Jezus Christus, zegt u het maar, de Heer is. Kyrios, dat is de naam die hij gekregen heeft. Machthebber, heerser, Lord in het Engels. Allerhoogste, almachtige, degene aan wie de Vader alles gegeven heeft en voor wie ieder gaat buigen. Twee soorten mensen. Dat is het aangrijpende. De mensen die dat in hun leven al hebben gedaan, vrijwillig. Die leven naar dat moment toe, dat kosmische moment dat Christus straks uit de hemel komt. Dat is puntje 7. Zijn second coming. En uiteindelijk puntje 8. Zijn toekomstige regering op aarde. In het 1000-jarig vrederijk. Wat uitloopt op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De gelovigen die hem nu al als Heer erkennen. Die zullen straks met blijdschap op hun gezicht. Met dankbaarheid. Ik zou bijna zeggen met gepaste trots. Zich naast Christus voegen. En ze zullen zeggen, hij is onze Heer. Hij heeft ons gekocht. Bij hem hoor ik. En Jezus zal naar hen kijken. En hij zal zeggen, dit zijn degenen die de Vader mij gegeven heeft. Maar er zal ook een andere groep zijn. Een groep die in dit leven het gezag van Jezus geweigerd heeft te erkennen. Ook al zat je misschien braaf in de kerk. Of niet braaf in de kerk. Maar je hebt nooit je knie gebogen. Je bent nooit gecapituleerd. Je hebt nooit de sleutels van je leven uit de handen gegeven. En je bent eigen baas gebleven. Je bent aan Kyrios Jezus voorbij geleefd. Hoewel je wist dat hij bestond. Hoewel je zijn macht zag in de natuur. In de sneeuw, in de bergen, in de prachtige bloemen. Misschien wel in de leiding in je leven. Hoe je je diploma haalde. Of hoe je een man of een vrouw vond. Of hoe je een kind kreeg. Dat je wist, dit is van hoger hand. En toch, je ging niet door de knieën. Je capituleerde niet. Misschien wel heel vroom. Want het moest je gegeven worden. Of misschien heel werelds. Maar je bleef jezelf. Die mensen gaan ook belijden dat Jezus Heer is. Maar op een moment, lieve mensen. Op een moment met ontzettend veel verroeging en pijn. Zullen ze moeten erkennen. Als Christus straks komt. Als rechter zullen ze moeten erkennen. Hij is de Allerhoogste. En ze zullen het doen met verroeging en met tandengeknars. En daarom is het evangelie, wat nu verkondigd wordt, is een uitnodiging om nu te buigen voor Kyrios Jezus, die voor jou zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En als je dat verwerpt, als je dat offer niet aanvaardt, als je daaraan voorbij leeft, vroom of heel erg werelds, dan komt het moment dat je het op een andere manier zult moeten erkennen. En je zult tot een eeuwigheid verroeging hebben. Dat is het evangelie. De twee kanten van het evangelie. Want hij is Heer. Hij gaat echt regeren. Hij gaat gerechtigheid brengen hier op aarde. En de goddeloze zal hij doden met de adem van zijn mond. Jezus gaat recht brengen. Nu is hij het lam dat voor jou gestorven is. En dat je zijn vergeving aanbiedt. Straks is hij de leeuw die komt om te regeren. En om recht te brengen, om recht te zetten wat niet is, volgens Gods bedoelingen. Hij is Heer. Hij is Heer, Kyrios. Hem is gegeven alle macht. Misschien zeg je, wat moet ik dan doen? Ik zeg dat vanavond tegen mijzelf. Maar ik zeg het ook tegen u. Wat moet ik dan doen? Geef mij nog 2 minuten. Wat moet ik dan doen? Je kan het op 1000 manieren zeggen. Je knie buigen. Je overgeven. Ik heb het zo genoemd in dat 3e punt. Jezus als Heer gehoorzamen. Wat heeft Paulus gezegd in Romeinen 10? Je hoeft het niet meer op te zoeken. Ik heb het hier op de dia. Hij zegt dit. En dit is zo eenvoudig. Dit vertel ik zo graag aan mezelf. En dit vertel ik zo graag aan iedereen die het wil horen. Dit moet je doen. Hoe je hier vanavond ook zit, dit moet je doen. Dat is niet mijn advies, maar het advies van het woord van God. Als je met je mond de Heer Jezus belijdt. En met je hart gelooft. Dan moet je niet te ingewikkeld maken. Geloof ik dat wel echt? En meen ik dat wel echt? Dat zijn duivelse vragen. Met je hart geloven betekent vanuit de eenvoud van je hart. Ik wil dit geloven. Dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dat die vee van zojuist Gods history is. Gods geschiedenis. Met Jezus zijn zoon. Gestorven, opgestaan, begraven. Begraven, opgestaan en straks terugkomend. Dat geloof ik met mijn hart. Dat moet je met je mond belijden en met je hart geloven. Of, anders gezegd, met je hart geloof je tot gerechtigheid. En met de mond belijd je tot zaligheid. Wat gebeurt er dan? Dan zul je zalig worden. Je mag ook zeggen, dan zul je gered worden. Dan zul je verlost worden. Hoe dan? Door te betalen. Nee, niet door te betalen. Er is betaald. Door te geloven. Met je hart geloven. Dus dit. En Jip en Janneke Taal. Heren, die vee. U in de hemel. U voor mij naar de aarde. U voor mij aan het kruis. Het is volbracht. Opgestaan. Gezet in de hemel. Straks komt u terug. Ik geloof met mijn hart dat dat waar is. Geloof je dat? Is er op dit moment, als ik dit aan je vraag, een getuigenis in je hart dat zegt, dat is waar. Dat geloof ik. Ik wil dat niet ontkennen. Dat is 1. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je met je mond belijden. Dan moet het eruit komen. Dan moet je uit het grijze gebied komen. Dat grijze gebied heeft meerdere heren. Die heer, die heer, die heer. Daar moet je uitkomen. Je moet in het licht komen. En je moet zeggen, ik belijd nu, Jezus is de Heer. En je gaat hem volgen. Wat wilt u dat ik doen zal? Hij gaf zijn leven voor mij. Ik leg mijn leven in zijn handen. Dat is met je mond belijden. Je gaat het uitspreken. Misschien, als je daarmee worstelt, moet je dat vanavond gewoon eens hardop doen. En als je dat niet durft, dan moet je eens iemand aanspreken. Zeg, zou je eens met mij willen bidden? Ik heb gisteravond in de gemeente waar ik een bijbelstudie gaf, met iemand, aan het eind van de avond kwam die bevend naar me toe. Of naar mij toe, hij kwam naar voren. En hij zegt, ik worstel al 50 jaar met geloofszekerheid. Ik ben 65 jaar, ik worstel er al 50 jaar mee. Ik zag de tranen in zijn ogen. Hij zei, nu breekt er een nieuw seizoen aan in mijn leven, ik ben 65. Ik verlang zo dat het een seizoen van zekerheid mag worden. En we hebben samen gebeden. Hij heeft met zijn mond beleden. Hij heeft het uitgesproken. Wat dan? Kan je nog eentje verder doen, Olaf? De Bijbel zegt, de Schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden of komt niet bedrogen uit. Dan is vanavond de transactie gesloten. Want de rekening is al betaald. Wat is dan de boodschap? De boodschap is tweeledig vanavond. 1. Jezus is Heer. Daar verander jij en ik niks aan. Hij is Heer, of jij het wil of niet. Daar veranderen we niks aan. Hij is Heer. Dat is de eerste boodschap. Maar weet je wat de tweede boodschap is? Geef je dan over. Surrender. Hij is de witte vlag. All to Jesus, I surrender. Wat is dan geloven? Ik vind het toch zo moeilijk om dat te horen. Er kwam ooit een man bij de dokter. Hij was ernstig ziek. De dokter had zijn onderzoek gedaan. En hij zei, ik heb slecht nieuws voor je. Je bent ernstig ziek. Maar ik heb ook goed nieuws. Ik kan je opereren en je kwaal verhelpen. Hij zegt, ben je bereid om op de operatietafel te gaan? En de man zei, de ernstig zieke man, zei, ik denk erover na. En hij kwam een dag later bij de dokter terug. Hij zei, dokter, ik geloof dat u het kunt. Maar hij ging naar huis. Een paar weken later kwam hij bij de dokter, de klachten naar me toe. De dokter zei, ik heb gezegd wat ik u gezegd heb, u bent ernstig ziek, maar ik kan u opereren. Ben je bereid om op de operatietafel te gaan? Hij zei, ik geloof dat u het kunt en ik geloof zelfs dat u het wilt. U bent niet alleen kundig, u bent ook een integer mens. U bedoelt het goed met mij, ik geloof u op uw blauwe ogen. En de dokter zei, dat is prachtig gezegd, maar het zal je allemaal niks baten. Als je niet echt op die tafel komt te liggen. Je zult pas baat hebben bij mijn kunde en mijn integriteit. Als je je overgeeft op de operatietafel. Weet je wat geloven is? Geloven dat Jezus het kan. Hij is Heer. Geloven dat hij het wil. Hij is een goede, liefhebbende heiland. En je vervolgens ook aan hem uitleveren. Ik zou bijna zeggen op de operatietafel gaan liggen. Waarom vertrouw je trouwens een aardse arts wel? Om je lijf open te snijden. Terwijl je onder narcose gaat. En zou je je aan de hemelse arts niet overgeven? Ik stel voor dat we samen gaan bidden. Heere Jezus, als u Heer bent, dan doorziet u ook ons hart en ons denken. Dat van mij en dat van ieder van ons. Wij hebben vanavond uw evangelie gehoord. En uw woord heeft ons verteld, heeft ons verkondigd dat u de Heer bent die alle macht gaat krijgen en al geschonken is. En we hebben vanavond de uitnodiging gehoord om ons leven aan u toe te vertrouwen. Om te erkennen, Jezus is Heer. Jezus, alles geef ik u. Heer, u ziet onze harten. U ziet wellicht als we worstelen. Of dit een moeilijke boodschap vinden. Dan is mijn gebed. Dat we ons eenvoudig aan u uitleveren. Op de operatietafel gaan leggen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ga uw gang. Doe uw werk in mij. Ik geloof dat u ook voor mij gestorven en opgewekt bent. En ik bid dat niemand deze zaal zal verlaten met die daad van overgave, of zonder die daad van overgave. En dat we allemaal kunnen zeggen, ons leven, ons eeuwig lot ligt in de handen van Kyrios Jezus. En dat allen die u, Heer Jezus, al kennen, vanavond met vreugde zullen opstaan en zullen zeggen, van harte beleid ik, Jezus is Heer. Hij is ook mijn Kyrios, hij is ook mijn redder. hen wil ik volgen. Ik bid dat u ons dan zegent, Heer, met een geest van gehoorzaamheid om uw wil te doen. Met een mindset, een hart van bekering als het nodig is om ons leven op te ruimen. En een verlangen om u te volgen, u te dienen. Want u gaat spoedig komen. U gaat uw heilsplannen naar een einde brengen. We zijn in de slotfase gekomen. Het einde van alle dingen is nabij. En we zien uit naar dat geweldige moment, Heer Jezus. Dat straks heel de schepping voor u buigt. En dat alles en iedereen zal erkennen dat u Heer bent. Wat een geweldig moment, Heer. Dat er eindelijk gerechtigheid komt. En dat niemand op aarde, waar of wanneer iemand ook geleefd heeft, niemand zal aarzelen en ieder zal willen of zal moeten zeggen, Jezus is de Allerhoogste Heer. Tot de heerlijkheid van God de Vader. Halleluja. Amen.